Middernacht, het begin van zondag 29 oktober. Lot Lewin met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen vanwege de stormachtige wind in het noorden van het land. Vooral langs de kust bij Delfzijl worden vannacht hoge waterstanden verwacht van 4 meter boven NAP. Er is geen overstromingsgevaar, maar buitendijkse gebieden komen onder water te staan. Rijkswaterstaat gaat de dijken bewaken en de kades worden ontruimd. Daarnaast gaan de vloeddeuren in de zeesluis van het Eemskanaal dicht. De sluis is daarmee gestremd voor het scheepvaartverkeer. De politie heeft een grote actie gehouden bij het clubhuis van de Hells Angels in Harlingen. Daar vierde de afdeling van de motorclub vandaag zijn 25-jarig bestaan. De politie sprak van een verkeerscontrole. Ook de Belastingdienst en de marechaussee werkten mee. Een aantal leden hebben ter plaatse boetes en schulden moeten inlossen. Twee mannen zijn opgepakt voor belediging van een agent. De politie wil vermoedelijk het ledenbestand van de motorclub in kaart brengen met dit soort controles. Zanger Gert Timmerman is overleden. Hij is bekend van het nummer Ik heb eerbied voor jouw grijze haren en van het duo Gert en Hermien dat hij samen met zijn toenmalige vrouw vormde. Hun bekendste nummer was Shalalali, Shalalala, beter bekend als Alle duiven op de dam. Gert Timmerman leed aan alvleesklierkanker. Hij was 82 jaar. Voetbal dan. Ajax heeft in Tilburg met 3-1 gewonnen van Willem II. 10 minuten na rust kwamen de Tilburgers dankzij een strafschop op voorsprong, maar in de slotfase wist Ajax alsnog te winnen. PEC Zwolle won met 2-0 van ADO Den Haag en handhaaft zich daardoor in de top 3. En eerder op de avond verspeelde Feyenoord opnieuw punten door gelijk te spelen tegen Roda JC. Het werd in Kerkrade 1-1. En Heracles won thuis met 3-0 van VVV Venlo. Het weer dan nog. Vannacht in het noorden dus stormachtig weer met zeer zware windstoten en veel regen. Ook elders in het land waait het hard. Overdag neemt de wind weer wat af. Af en toe schijnt de zon, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. BNN VARA.
Live vanuit Amsterdam. De overnachting. Met Filemon Wesseling.
Goedenacht. Ik sta op de stoep van Debatcentrum De Balie in het centrum van Amsterdam. Aan de rand van het Leidseplein is dat. Mijn gast van vanavond zit al meer dan 10 jaar in de Tweede Kamer. Afgelopen week begon het vierde kabinet waartegen hij oppositie gaat voeren. Voordat hij in het parlement kwam was hij trouwens al lid van de Eerste Kamer. Kortom, een echte Haagse politicus. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met binnenlandse zaken en veiligheid. En daar vallen ook de Antillen onder, waar de storm die door de orkaan Irma werd veroorzaakt nog steeds niet is gaan liggen. En hij stond aan de wieg van het Huis voor de Klokkenluiders, dat zich ook in zwaar weer bevindt. Ja, daar wil ik allemaal meer van weten. Natuurlijk ook gaan we het hebben over het referendum. Mijn gast is SP-Kamerlid Ronald van Raag. Goedenavond.
Goedenacht.
Heb je donderdag gekeken naar de beëdiging van het nieuwe kabinet?
Nee, ik had wat anders te doen, maar ik heb de foto's gezien, zullen we maar zeggen.
En hoe waren die?
Nou ja,
zoals altijd.
Hè? Zoals altijd. Heel aardig.
Blij wel dat er eindelijk een kabinet is.
Een dubbel gevoel. Het is weer een heel rechtskabinet geworden. Daar ben ik niet zo van. En ik moet ook zeggen, voor het Kamerwerk, als er geen coalitie is, kun je als Kamerlid ook heel veel doen, meer bereiken. Want dan kunnen alle partijen nog doen wat ze zelf willen. Ze zijn nog niet gebonden aan allerlei coalitie-regeerakkoorden. En dan is het Kamerwerk ook wel weer heel spannend.
Dus wat jou betreft had die formatie nog wel wat langer mogen duren?
Voor mij persoonlijk wel, ja. Ja, misschien trouwens voor het land ook wel.
Ga je weer naar binnen?
Ik ga weer naar binnen.
Dan lopen we de statige trap van de balie op. Nou, hier voelt het een beetje als een Brabantse kroeg, toch?
Ja.
Ga je nog wel eens naar de kroeg?
Sorry?
Ga je nog wel eens naar de kroeg?
Ja.
Oh, gelukkig. Maar je woont hier in Amsterdam, hè?
Ik probeer, nou ja, je hebt veel kroegen rondom het plein in Den Haag. Daar probeer ik een beetje weg te blijven. Dat zijn de lobbykroegen. Maar een mooi bruin café, zeker hier in Amsterdam. Ja, daar hou ik wel van.
Maar kennen ze hier in Amsterdam ook die sfeer die je in de Brabantse kroegen proeft?
Nee, dat is toch anders. In die zin is Amsterdam een grote stad, toch wel wat individualistischer. Ja, het vooroordeel wil altijd dat Brabant gezelliger is.
Gaat u voor.
En vaak in cafés in Brabant is dat er ook echt wel het geval.
En het is hier heel hip, hè?
Het is hier heel hip, ja. Ja, dat klopt.
Dat
is
niet
hetzelfde als gezellig.
gaat zitten.
Dankjewel.
Ja, je zei, dit is een kabinet, een rechtskabinet, daar ben ik niet zo van. Wat verwacht je dan van dit kabinet?
Ik verwacht dat de tegenstellingen verder zullen toenemen tussen mensen. Dat heel veel zekerheden, nog meer zekerheden zullen verdwijnen. En dat het vertrouwen in de politiek minder zal worden. Dus ik denk dat er heel veel dingen gaan gebeuren de komende jaren. Die mensen eigenlijk niet willen. En dat daarmee ook onze democratie toch... ook het vertrouwen in de democratie steeds minder wordt. Daar maak ik me toch erg veel zorgen over.
Dat komt natuurlijk ook omdat heel veel mensen dit kabinet eigenlijk niet zagen zitten.
Nee, je ziet...
En dat is dan weer een beetje oorzaak van ons politieke bestel.
Ja, het is ook gewoon de keuzes die je maakt, hoor. Kijk, Rutte 3 is Rutte 2 is Rutte 1. Het is er een voortzetting van. En eerst is hij aan de macht geholpen door de PVV. Daarna door de Partij van de Arbeid. Nu door D66.
Dat is een vuurwerk, hele harde knal buiten.
Vuurwerk, denk ik.
Ja, er gaat de alarm af. Nou ja, ik denk gewoon vuurwerk.
Schrok het begint toch, vroeg dit jaar.
Ik schrik er toch meer van dan vroeger.
Ja, ja.
Maar gaat verder.
Eerst met de PVV, toen met de Partij van de Arbeid, toen met D66. Maar je ziet wel telkens hetzelfde soort beleid. Een voorbeeld daarvan is dat je de vele miljarden die nu als cadeautjes worden gegeven aan multinationals, aan buitenlandse investeerders, beleggers. Dat gaat om heel veel miljarden. Terwijl we internationaal juist belastingontwijking moeten aanpakken. De banken krijgen het steeds makkelijker. Kunnen weer allerlei nieuwe experimenten aangaan. Terwijl dat tot de economische crisis heeft geleid. Terwijl een studiebeurs krijgen we niet. Vaste banen krijgen we niet. Een betaalbaar huis krijgen we niet. Dus het is wel heel duidelijk van wat voor soort mensen dit kabinet zal zijn. En dus dat is niet voor gewone mensen.
Dus jij ziet een tweede bankencrisis hier wel gebeuren?
Ja, je ziet wel dat die, kijk, zo'n economische crisis die we hebben gehad, dat is geen natuurverschijnsel. Dat is niet iets wat uit de lucht komt vallen of aan de boom groeit. Dat is bewuste keuzes geweest van mensen in de financiële sector om de zaken gewoon heel hard te bedriegen. Ik zeg wel eens, de enige reden waarom dit soort bankiers niet in de gevangenis zitten, is omdat ze ook heel veel invloed hebben op de wetgeving. Dus dat ze wetten maken waarin ze gewoon hun gang kunnen gaan. En een van de belangrijke dingen van Europa is geweest dat het toezicht op de financiële markten, de regulering van de financiële markten, volledig is vrijgelaten. Cowboys daar allerlei experimenten zijn aangegaan, daar verschrikkelijk rijk mee zijn geworden. Maar bedrijven kapot zijn gegaan. De economie kapot is gegaan. We hebben een hele diepe crisis gekregen. En die Europese markten, die financiële markten, zijn nog veel te weinig gereguleerd. En je ziet dat dit kabinet ook weer wil dat de eisen aan banken weer worden, de dekkingsgraad weer wordt verminderd en dat soort dingen.
Ja.
Dus je ziet toch, het water kruipt waarin het gaan kan. Je ziet dat de lobby vanuit de financiële sector veel machtiger is dan de stem van mensen bij verkiezingen.
Lodewijk Asscher, collega van jou, die heeft gezegd dat hij dit kabinet vooral op daden gaat beoordelen. Maar ook de goede dingen zal benoemen.
Ja, dat is een verwijzing naar Thorbecke, die dat in 1848 zei.
Maar vond ik toch mooi dat hij dat zei.
Ja, maar dat is ook zo. En dat is ook zo wat je in de oppositie doet. Dat doen wij ook altijd.
Er zijn dingen die jullie, dat is ook jullie insteek, zou je kunnen zeggen.
Ja, wat je doet als oppositie is eigenlijk drie dingen. Eerst ga je eigenlijk gewoon vertellen wat er gebeurt. Er worden allerlei rapporten geschreven, allerlei onderzoeken gedaan, voorstellen gedaan. Meestal is dat in een soort geheimtaal van ambtenaren of een geheimtaal van politici. Volgens mij heb je ook als politicus een taak om uit te leggen wat er nou gebeurt. Je moet dingen die goed zijn steunen of beter maken met eigen voorstellen. En je moet ook volgens mij, dat in ieder geval als SP'er, moet je ook zorgen dat je buiten het parlement actief bent met acties en dat soort dingen.
Ja, dus ook de goede dingen benoemen.
Ja, zeker.
Noem eens wat. Heb je ooit goeds gezien?
Er zijn wel goede dingen. Nou ja, er komt heel veel geld voor de zorg. Voor de verpleegzorg. Maar er wordt ook nog steeds heel veel bezuinigd op de zorg. En eigen risico wordt niks aan gedaan. Terwijl alle partijen zo'n beetje dat beloofd hadden.
Ja, maar dit is eerst een compliment maken. En dan...
ja, dat is een truc, hè?
Ja, dat doe ik ook als mijn vriendin nieuwe kleren heeft gekocht.
Ja, er gaat meer geld naar de zorg. Daar ben ik heel blij mee. Het is alleen nog wel de vraag waar dat terecht gaat komen. Omdat de kans ook alweer bestaat dat in allerlei managementlagen bij allerlei figuren terechtkomt waar je het liever niet wilt hebben.
Nee, maar is het ook iets wat gewoon zuiver goed is? In het nieuwe regeerakkoord?
Ja, daar wordt heel veel gedaan voor klimaatbeleid, waar ik heel blij mee ben.
Ja.
Mag ik dan ook nog iets? Er wordt heel veel gedaan voor klimaatbeleid. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik moet dan wel ook zeggen dat de grote vervuilers, hè, de grote industrieën, nog steeds erg worden ontzien. En dat straks gewoon de energierekening voor mensen, ja, die ook maar gewoon een energierekening hebben, dat die flink omhoog gaat. Dus ik vind wel, als we dan het kabinet verder mogen helpen, is dat we ook zorgen dat de echte vervuilers heel erg gaan betalen. En niet al die gezinnen die ook maar een beetje hun best doen.
Vind je dan nooit, jij zit in de oppositie, dan is het ook je taak om meteen tekeer te gaan tegen die nieuwe regering. Dan kan je ook niet echt bescheiden zijn, want dan komt het misschien niet zo goed over. Maar toch, ik heb ook altijd wel het gevoel van, het is ook een lastige klus, een regering vormen in dit land met verschillende partijen. Heel veel water bij de wijn doen. Jullie hebben het nog nooit gedaan.
Nee, en als ik Rutte ergens een compliment over moet geven, is dat hij daar dus heel goed in is. Hij is er heel erg goed in om verschillende mensen bij elkaar te brengen. Vrij bedrijfsmatig, als een soort manager, als een soort personeelsmanager, zoals je ooit begonnen is bij Unilever. Dit soort akkoorden te sluiten.
Ja. Maar je weet natuurlijk ook wel ergens in je achterhoofd van, ja, als daar SP'ers staan, daar zou ook kritiek op zijn. Die zullen ook niet alles goed doen.
We zitten hier in Amsterdam.
Perfect zijn.
Waar we in het college zitten. Net als in veel andere steden. Overigens zit hier ook in een college met de VVD en D66. Nou, dat is nogal wat. Dat klopt, dan moet je dus ook compromissen sluiten. Maar we zijn hier juist in Amsterdam gaan regeren, omdat we juist ook heel veel binnen konden halen op voor ons heel belangrijke dingen.
Ja.
Armoedebestrijding, mensen aan het werk helpen, woningen, woningbouw. Dus je moet ook zorgen dat je met z'n allen een verhaal kunt hebben waar iedereen zich in kan vinden. En ik vond het wel opmerkelijk, of ja, typisch bij de presentatie van dit kabinet, dat dat allemaal apart gebeurde. Hè? Waar je in het verleden wel eens zag dat mensen samen optraden, leken er nu toch iedereen apart even zijn verhaaltje kon doen.
Ja, het was te zien dat het een moeilijke formatie was.
Ja, dat was het denk ik ook.
Ja.
Ja.
Er zijn 9 Kamerleden tot het kabinet toegetreden.
Ja.
Dat zijn mensen die jij goed kent ook. Is dat een voordeel voor jou?
Ik denk dat het voor ministers heel belangrijk is om parlementaire ervaring te hebben. Ik denk dat je vaak ziet met nieuwkomers, dat die denken van, nou, we zullen het wel eens even gaan regelen daar in Den Haag.
Ja.
Maar dat het heel erg belangrijk is dat je parlementaire ervaring hebt. Wat ik wel heel erg opmerkelijk vond, is toen ik naar de lijstjes zat te kijken, is dat bijna alle ministers die we nu hebben en staatssecretarissen bijna allemaal topambtenaar zijn geweest. En dat is toch wel, vind ik, heel opmerkelijk. Ollongren is topambtenaar geweest. Koolmees, Kaag, Van Engelshoven, Schouten, Bijleveld, Hugo de Jonge, Van Veldhoven, Snel, Keizer, Barbara Visser, Tamara van Ark. Allemaal mensen die of topambtenaar zijn geweest bij een ministerie of een enkeling lokaal. En verder zie je dat het heel veel consultants zijn en mensen die bij Shell hebben gewerkt.
En hoe kijk je daarnaar?
Nou, het is wel heel eenzijdig. Hè? We hebben echt een diversiteitsprobleem. En dan hebben we discussie over vrouwen. Nou, we hebben gewoon een probleem met de diversiteit, dat het allemaal dezelfde soort mensen zijn.
Hoe komt dat, denk je?
Omdat in Nederland mensen op hoge functies uit een kleine club worden gehaald. Je ziet heel erg in Den Haag dat mensen topambtenaar zijn, Kamerlid zijn, minister worden. En dat wisselt zich uit. Je ziet ook dat mensen journalist zijn, voorlichter, lobbyist. En dat wisselt zich uit. En onderling wisselt zich dat uit. En ik loop nu sinds 2003 aan het Binnenhof rond. En ik zie voortdurend dezelfde koppen in andere functies weer binnenkomen. Ja, de ene keer is de lobbyist, de andere keer is de journalist, de ene keer is de Kamerlid, de andere keer is de minister.
Ja, maar je zegt zelf, er is wel ervaring voor dat beroep nodig. Het is wel goed om parlementaire kennis te hebben.
Ja, dat klopt. En dat is dus, ja, allebei. Nou hebben topambtenaren niet per se parlementaire kennis. Dus ik denk,
maar die weten wel natuurlijk inzicht in het politieke spel.
Ja, maar het is ook weer een beetje onzuiver, hè? Want het is het maken, controleren van het beleid en het uitvoeren van het beleid. En als mensen zo dicht op elkaar zitten, dan is het moeilijk om soms die rol uit elkaar te houden. Zeker ook als je nog voortdurend met elkaar bij elkaar in een café staat en met elkaar bij elkaar op bezoek komt en allemaal goede vrienden bent. Nee, fantastisch, maar ja, het wordt allemaal wel dezelfde soort mensen met dezelfde kijk op de wereld, die dezelfde dingen gewoon vinden en andere dingen ook weer allemaal ongewoon vinden.
Ja.
Ons soort mensen. Je ziet, hè, bij referenda zie je dat heel vaak. Over de Europese grondwet in 2005. Of het Oekraïne-referendum vorig jaar. Dat aan het Binnenhof al die journalisten, al die voorlichters, al die lobbyisten, al die ministers, kamerleden, ambtenaren, allemaal het ene vinden.
Terwijl heel veel mensen in het land iets totaal anders vinden. En ja, dat, daar zie je wel een kloof tussen ons soort mensen en andere mensen.
Maar dat is die kloof, die zal er toch altijd zijn? Dat kan toch niet anders? Want om daar te komen heb je studie nodig. Dan kom je van een universiteit waarschijnlijk. Heb je een soort intellectueel inzicht nodig. Ja, dat is natuurlijk een bepaalde selectie.
Dat klopt, alleen de selectie is wel heel eng. Als iedereen topambtenaar is, of consultant, of bij Shell heeft gewerkt en maar een enkeling iets anders doet.
Je kan niet een willekeurige bakker daar neerzetten. Of een hoefsmid.
Nee, je ziet ook wel mensen die een iets andere achtergrond hebben.
Jan Marijns was misschien lasser, maar dat was natuurlijk wel een intellectueel man.
Ja, self-made man.
Ja.
Ja. Niet omdat hij nou zoveel gestudeerd had.
Nee, maar wat is dan wat zou je daar dan mee willen?
Nou, waar het vooral om gaat is niet of je wel of niet gestudeerd hebt, maar vooral je kijk op de wereld. Het zijn allemaal cosmopolieten, allemaal mensen met dezelfde soort voorkeuren, dezelfde soort vooroordelen, dezelfde opvatting over wat goed is en wat slecht is.
Ja, maar mensen die gestudeerd hebben of die een bepaald intellectueel vermogen hebben, die hebben blijkbaar zo'n visie.
Nou, misschien hoeft dat niet. Ik zit bij een partij waar ik in ieder geval ook vanwege mijn afkomst, maar ook vanwege de partij waarin ik actief ben, ook elke dag leer dat er andere belangen zijn, dat er andere mensen zijn, dat er een ander verhaal is.
Ja.
En dat is helemaal niet zo'n gek verhaal, hoor. Hadden we maar een referendum gehouden over de euro? Hadden we maar een referendum gehouden over de uitbreiding van de Europese Unie? Hadden we maar een referendum gehouden over het totaal vrijgeven van de financiële sector? Dan hadden we denk ik een hele hoop problemen kunnen voorkomen juist.
Ja, laten we het even hebben over het referendum. Dat heb jij in de Tweede Kamer verdedigd.
Ja, dat was wel een krankzinnige toestand.
Een wet die niet van jou vandaan kwam?
Nee, dat was echt krankzinnig.
Vertel nog eens, hoe zat het nou ook alweer?
Ja, je hebt in Nederland de tijdelijke referendumwet, het raadgevend referendum. Maar dat is een opstapje naar een echt bindend referendum, een correctief referendum. Dat is een wet die ooit gemaakt is door de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. Maar ja, na het Oekraïne-referendum, het eerste referendum onder de huidige referendumwet, zijn deze partijen dus niet meer bereid om hun eigen wet te verdedigen. Dus eerst hebben ze een wet gemaakt voor een bindend referendum. Dat hebben ze door de Tweede Kamer gekregen, hebben ze door de Eerste Kamer gekregen. Maar omdat je daar de grondwet voor moet veranderen, moet dat nog een keer worden behandeld na verkiezingen. Ja, en na verkiezingen bleek dat die partijen hun eigen wet niet meer bereid waren om te verdedigen. Nou ja,
zij zijn van inzicht veranderd.
Ja, dat door de uitslag van het Oekraïne-referendum. Ja,
mag toch?
Alles mag, maar je kunt niet een wet maken, een wet verdedigen die aangenomen is door de Tweede en Eerste Kamer. Dus die wet is aangenomen. En dan proberen die wet alsnog in een diepe lade te stoppen. Dan heb je die wet te verdedigen. En als je van mening bent veranderd, even goede vrienden, maar dan leg je dat maar uit.
Ja.
Dan ga je het debat maar aan. En nou hebben we de krankzinnige situatie gehad dat ik hun wet moest verdedigen. Dat heb ik gedaan in de Tweede Kamer met veel plezier. Het was een mooi debat. En ik neem aan dat debat ook nu heropend zal worden, nu in het regeerakkoord staat dat zelfs het huidige raadgevend referendum moet worden afgeschaft. Wat trouwens nog heel aardig gaat worden, want om zo'n raadgevend referendum weer af te schaffen, moet er ook weer een wet worden gemaakt. Een intrekkingswet. En daarover kun je ook weer een referendum organiseren. Dus straks krijgen we een referendum over een referendum. En krijgen we eigenlijk een strijd tussen kiezers en gekozenen.
Ja.
En dat is gewoon heel slecht voor onze democratie.
Ja. Het is natuurlijk wel met het referendum. Het Oekraïne-referendum was het eerste referendum. Misschien ook een lastig onderwerp. Maar ik heb daar zelf ook niet aan meegedaan. Omdat ik dacht, ja, dat is zulke ingewikkelde materie. Ik kan er niet over oordelen.
Ja, maar het is ook. Misschien een beter voorbeeld is het grondwetreferendum van 2005. Waar we heel veel soevereiniteit opgaven. Heel veel Europese afspraken maken die uiteindelijk tot heel veel problemen hebben geleid. Dat was een heel dik boek. Een grondwet. En toch heb ik daar toen in 2005, ik zat toen nog in de Senaat, ontzettend goede debatten over gevoerd. En hebben mensen daar een hele goede, duidelijke, heldere keuze over gemaakt. Namelijk, over het Europese project. Willen we daarmee door of willen we daar op deze manier niet mee door? Mensen hebben toen nee gezegd. En dat was echt, als je daar maar terugkijkt, als we toen hadden geluisterd, hadden we zoveel problemen nu kunnen voorkomen.
Maar anderzijds was de opkomst tijdens het Oekraïne-referendum weer heel laag.
Ja, maar vind je het gek? In 2005 was de opkomst heel erg hoog. En toen is de uitslag, want de mensen zeiden heel hard nee. Toen is de uitslag gewoon in de prullenbak gegooid. En ja, vind je het dan gek dat mensen de volgende keer zeggen van ja, we kunnen in dit land stemmen wat we willen. Jullie doen toch wat je zelf wilt. Ja, dat is ook zo. En dat motiveert mensen niet echt om een discussie aan te gaan. Om een mening te vormen en te gaan stemmen.
Zou het volk over elk onderwerp mee moeten kunnen beslissen?
Daar gaan mensen zelf over. Het mooie van dit referendum is dat mensen dat zelf mogen beslissen. Je kiest mensen in de Tweede Kamer. Ja. Die maken een regering, die maken wetten. En ja, dat zijn jouw vertegenwoordigers. En dan is het natuurlijk heel normaal dat je, als die vertegenwoordigers allerlei rare dingen doen die jij niet wilt, dat je ze dan kunt corrigeren, kunt terugfluiten. Dat is niet in strijd met onze vertegenwoordigende democratie. Dat maakt onze vertegenwoordigende democratie volwassen. En als je dan zo brutaal bent, zoals Buma van het CDA nu zegt, joh, jullie gaan maar stemmen. Straks komt er een referendum over de sleepwet. Over het afluisteren, over je privacy, over de veiligheid. Maar wat jullie ook gaan stemmen, het zal me een worst wezen. Je bekijkt het maar.
Ja.
Dat kan, als je dat zegt, dan heb je zo'n minachting voor de democratie. Dan hoor je eigenlijk gewoon echt niet in de Tweede Kamer thuis.
Maar dat is wel waarschijnlijk wat er afgesproken is tussen de coalitiepartijen, toch?
Ja, en D66 die heeft dat ook nog eens een keer laten gebeuren. Pechtold, 50 jaar lang gestreden voor een referendum. Ik weet niet waar hij het voor ingeleverd heeft, maar het is echt een godspe. Dat laat precies zien waar het probleem zit. Dat ja, dit soort politici niet bereid zijn om zichzelf te laten corrigeren. Hè? Alsof zij de baas zijn en niet de kiezers. En ja, het is zo dat de bevolking kiest het bestuur. Het is niet zo dat het bestuur moet gaan zitten klagen. We hadden eigenlijk liever een andere bevolking gewild.
Nee. Laten we het nog heel even over het nieuwe kabinet hebben. Raymond Knops van het CDA, dat wordt de staatssecretaris die over de Antillen gaat.
Ja, leuk.
Dat is een onderwerp waar jij ook heel veel mee bezig bent geweest.
Heel veel,
heb je vertrouwen in hem?
Ja.
Dat wel.
Ja, het is een strakke vent. En dat is denk ik, als het gaat om de Antillen, ook heel erg nodig. Er worden heel veel politieke spelletjes gespeeld. Er is heel veel melodrama. Ik denk dat een beetje een strakke minister daar, of strakke staatssecretaris, heel belangrijk is.
Een lastige portefeuille lijkt me, dit moment.
Extreem, ik ben er al heel erg lang mee bezig. En wat er op die eilanden gebeurt, dat is echt ongehoord. Op dit moment, mede namens onderzoek wat ik zelf heb gedaan, is er een hele grote maffiabaas, een Italiaanse maffiabaas, Corallo, Francesco Corallo, opgepakt op Sint Maarten. Die wordt nu berecht in Italië omdat die politici rondom machtige ministers rondom de regering Berlusconi heeft omgekocht. Voor vele, vele honderden miljoenen fraude heeft gepleegd. Ja, en deze meneer bezit aan heel veel casino's. Is een hele grote man in de goksector. Internationaal gokken. Ook via internet, sportsbetting, waar miljarden in omgaan. En waar ook ongelooflijk veel drugsgeld wordt witgewassen. Van de drugsmafia.
Ja.
En dat gebeurt allemaal op die prachtige eilanden van ons, waar prachtige mensen wonen. En als je er komt, dan word je verliefd. En ik ben er ook verliefd op. Maar die financiële sector daar, die is heel erg ziek.
Is dat een gevolg van het zelfstandig worden van die eilanden?
Ja, de zelfstandigheid van die eilanden heeft ertoe geleid dat de maffia gewoon de macht heeft overgenomen. Je ziet ook dat de eerste minister-president van Curaçao, Gerrit Schotten, die is nu ook veroordeeld tot gevangenisstraf voor 3 jaar. Omdat hij zich liet omkopen door diezelfde meneer Francesco Corallo, die gewoon het beleid bepaalde. Maar wat erachter zit, is ook gewoon de financiële sector. Wat deze mafiosi doen, is geld witwassen. Maar dat doen ze met behulp van banken. Fortis Bank heeft hem geholpen om politici in Italië om te kopen. Onze eigen KPMG is de accountant van zowat alle organisaties op de eilanden. Ook van de gokmafia. En ook van telecombedrijven die internationale sportsbetting mogelijk maken.
Ja, en ondertussen zijn de huizen van de mensen op Sint Maarten nog steeds in puin.
Ja, dat is echt een groot drama.
En er is geld.
Ja, er is heel veel geld. Honderden miljoenen hebben we vrijgemaakt. En dan zie je dat er toch op dit moment een politiek spelletje wordt gespeeld. Omdat de politieke elite van Sint Maarten, de regering van Sint Maarten, eigenlijk niet bereid is om toezicht op die bestedingen mogelijk te maken.
Vind je terecht vanuit Nederland dat wij zeggen van, we willen dat geld wel geven, maar dan willen we wel toezicht erop hebben?
Nou ja, bijna alle inwoners van Sint Maarten vinden dat ook. Die weten ook van, don't give the money to Mr. Marlin, want dan ben je het kwijt.
Wat zou er dan in het algemeen met die eilanden moeten gebeuren? Zouden ze weer gemeentes van Nederland moeten worden?
Ik vind het moeilijk. Ik heb daar wel eens een plan voor gemaakt. Samen met André Bosman van de VVD. Dat trekt de VVD en de SP veel samen op als het gaat om dan tillen. Kijk, het huidige koninkrijk, dat knelt. Dat kan niet, want wij zijn verantwoordelijk. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn autonome landen in het koninkrijk. Ja. Dat betekent dat ze een eigen regering hebben, een eigen parlement, eigen ambtenaren, eigen allemaal hun eigen dingen doen. En tegelijkertijd Nederland verantwoordelijk is voor goed bestuur. En dat kan niet, want hoe kunnen wij nou goed bestuur afdwingen in een ander land? Dat is heel erg ingewikkeld. Daar zijn wel afspraken over gemaakt, wanneer we kunnen ingrijpen. Maar er is natuurlijk altijd verschrikkelijk ruzie om. Want veel van die bestuurders, ja, die hebben connecties met de onderwereld. Die zitten natuurlijk niet op Nederlandse controle te wachten. Maar het doet me wel pijn dat het nu zelfs zo ver gaat dat nu Sint Maarten gewoon kapot is door een verschrikkelijke orkaan. Dat nog steeds diezelfde politieke spelletjes worden gespeeld. En een aantal politici op de eilanden, overigens een klein groepje rondom deze minister-president, ook veel andere politici ergeren zich hier rot aan. Maar die zeggen van nee, send the money, stuur het geld maar, dan gaan wij het wel besteden.
Ja.
Nou, dat zou het allerstomste zijn wat we kunnen doen. En wat we dus ook niet gaan doen.
Hé, hey, en Ronald, je maakte net een compliment over het nieuwe kabinet zonder een maar. Over Raymond Knops.
Ja, maar er zijn ook mensen waar ik zal nog een compliment maken.
Ik benoem het even.
Ja, nee, heel goed. De minister van Binnenlandse Zaken. Ik doe ook Binnenlandse Zaken. Daar krijg ik mevrouw Ollongren.
Ja.
Ollongren, moet ik nog even vragen hoe je dat precies uitspreekt. Dat is ook iemand die we ook hier in het Amsterdamse bestuur goed hebben leren kennen. Die ik heb leren kennen als een degelijke bestuurder. En waar ik ook veel verwachtingen van heb.
Ja, haar portefeuille was wel het toerisme hier in Amsterdam. Hè?
Ja, dat kijk je hier naar buiten. Als je hier uit het raam kijkt, zie je dat dat niet helemaal goed is gegaan. Nee, verschrikkelijk zelfs. Het
wordt overspoeld door dronken Engelse Ieren en Schotten. En nou ja, ze zullen ook wel ergens anders vandaan komen. Maar het is wel, als je door de binnenstad fietst, het is wel best wel een bende.
Ja, Amsterdammers komen vaak niet meer in de eigen binnenstad. En dan zie je dat om de binnenstad, wat eigenlijk een soort pretpark is geworden, zie je dat er eigenlijk een nieuw centrum ontstaat. Waar de Amsterdammers aan komen.
Ja.
Ja.
En we gaan even muziek luisteren. Daarna gaan we even hebben over jouw drijfveren en waar die politieke passie allemaal vandaan komt. Maar eerst de Alabama-song van...
Hey, ja.
The Doors.
Ach, mooi zo.
Show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey on the new. Little girl, I tell you we must die.
I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Ja, zeker. Nog liever de uitvoering van Lotte Lenia, Brecht. Ja, daar ben ik wel een groot fan van.
Ja, kunnen we nog iets leren van Bertolt Brecht in deze tijd?
Er wordt heel veel gesproken over politiek geëngageerde kunst. En er wordt van alles geëxperimenteerd. Maar hij deed dat eigenlijk op een hele, hele mooie manier. Hij was toneelschrijver in de jaren 20, 30. Was toneel eigenlijk een massamedium. Daar gingen veel mensen naartoe. En hij probeerde eigenlijk ook te experimenteren op het toneel. Als je veel van zijn stukken ziet, Drei Groschen Oper bijvoorbeeld, zie je dat je heel veel sympathie hebt voor mensen. Begrijpt waarom mensen in die omstandigheden dingen doen zoals ze doen. Maar dat leidt tot verschrikkelijke dingen. Dus je hebt eigenlijk sympathie met mensen die je eigenlijk ook slecht moet vinden. Maar je begrijpt ze wel. En dat is zo interessant, dat je dus op het toneel eigenlijk een soort sociale werkplaats maakt voor de samenleving. Waar mensen natuurlijk ook vaak slechte dingen doen. Maar voor hun beleving is het eigenlijk heel logisch natuurlijk wat ze doen.
Is dat wat je als politicus ook moet kunnen?
Ja, bij uitstek. Ja, ja. Bij uitstek. Als je niet kunt inleven... Sorry?
Heb je daar een voorbeeld van? Dat je mensen slechte dingen doen en dat je dat op een of andere manier logisch moet vinden en daar sympathie voor moet krijgen?
Nee, het gaat er vooral om dat je snapt waarom mensen dingen doen zoals ze doen. Ja. Waarom mensen zo tegen de wereld en tegen anderen aankijken. En in de politiek, dat is ook eigenlijk ideologische discussie. Ik moet proberen ook een VVD'er te begrijpen. Hoe staat hij in de wereld? Waarom doet Mark Rutte wat hij doet? Ik ben er namelijk van overtuigd dat Mark Rutte zijn regeerakkoord echt een heel goed ding vindt. En dat wat hij doet met Nederland, dat echt heel goed is. Ik vind dat heel slecht. Maar je zult elkaar daarin toch moeten begrijpen. Ik zal moeten snappen hoe Mark Rutte denkt.
Toch
anders kan ik het debat niet eens met hem aan.
Toch is dat een van de moeilijkste dingen. Daar zijn psychologen en iedereen het ook over eens. Om de wereld te zien zoals iemand anders die ziet.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja.
Maar jij kan dat dus.
Nou, dat weet ik niet. Ik probeer het. Ik heb het ook wel... Ik heb filosofie gestudeerd, dat helpt misschien ook. Omdat als je filosofie studeert, dan leer je eerst... Dan bestudeer je een filosoof en dat klopt helemaal. Dan zijn kijken op de wereld, dat is altijd helemaal logisch. Dan ga je een volgende lezen, bestuderen. Ja, die kijkt er heel anders tegenaan, maar dat is ook logisch. Binnen zijn manier van denken. En zo gaat dat tot in het schier oneindige door.
Ja. Is het ook wel eens een handicap, filosofie-achtergrond? Want bij filosofie trek je natuurlijk ook alles in twijfel. Terwijl als politicus moet je op een gegeven moment ook zeggen... dit is mijn programma, hier sta ik voor.
Nou, je moet keuzes maken. Maar je moet nooit iets als absolute waarheid zien. Als je dat doet, dan word je dogmatisch. En als je dogmaticus bent... dan heb je eigenlijk in een parlementaire democratie niet heel veel te zoeken.
Nee. Je komt uit Brabant.
Ja.
Ben je katholiek ook?
Ja.
Ja. Zoals elke SP'er bijna,
hè? Nou, we hebben er van veel kunnen, gereformeerd. En ook heel veel atheïsten, hoor.
Heb je socialistische roots ook?
Mijn ouders waren echte sociaaldemocraten. En voor hun was de overgang van zeg maar Joop den Uyl naar Jan Marijnis heel logisch.
Ja, ja. En jij bent daarmee...
voor mij is dat ook logisch. Zeg maar ons soort mensen, hè? Om daar... gewone mensen... En dat zei ik vaak. Je hebt zelfs mensen die daar aanstoot aan nemen, aan zo'n term. Maar heel veel gewone mensen vinden dat een heel gewone term.
Ja, wat voor soort mensen waren je ouders?
Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Mijn moeder was huisvrouw.
Dus echt een arbeidersgezin, zou je kunnen zeggen?
Ja.
Of voelde dat niet zo?
Ja, nogal.
Ja.
Ja.
En weet je nog waar jouw passie voor politiek vandaan kwam? Of om passie om de wereld beter te maken? Of had je dat vroeger helemaal niet?
Jawel, dat had ik al meteen. Want ik heb dat eigenlijk bijna altijd wel gehad. En dat was, ik kan er nu wat beter mee omgaan, maar ik werd altijd zo boos om onrecht. ik trok dat niet. Ik werd zo boos. En als je jong bent, doe je dat wat minder tactvol. En hopelijk doe ik dat tegenwoordig wat meer tactvol.
Ja.
Maar het is echt gewoon.
Maar wat gebeurde er vroeger dan? Als je...
Nou, en ook van.
Heb je daar een anekdote van?
Nou ja, wel eens de school bezet.
Oh ja.
Dat ik ruzie had met de leraar. Dat soort
dat jij ruzie had met de leraar.
Ja, precies.
Ja.
Wat overigens heel makkelijk was, want je ging gewoon voor de deur staan en zei: de school is bezet en iedereen deed graag mee.
Je bent daarna op de universiteit gaan werken.
Ja.
Je bent gepromoveerd op het conservatisme in Nederland.
Ja.
Was dat een manier om de vijand te leren kennen?
Nou, ik heb ook nog een vak naast de politiek en dat is de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Dus de geschiedenis van de filosofie in ons eigen land. Dat vind ik ongelooflijk interessant. En ja, dat conservatisme in de 19e eeuw, dat was zeg maar de tegenstanders van Thorbecke. Die waren heel erg filosofisch geëngageerd. Die waren echt, dat was echt gebaseerd op een filosofie die volgens hen ook heel goed bij Nederland paste. Dus het was een onderzoek wat filosofie en politiek heel mooi combineerde. Dus, en ja, het is ook heel interessant om een heel ander denkbeeld, om je daar 4 jaar in te storten.
Wat was hun denkbeeld?
Nou, je hebt eigenlijk niet echt de conservatieven meer. Conservatieven gingen uit echt van de natuurlijke ongelijkheid van mensen. Een organisch denken. Zoals in je lichaam, je hoofd en je hart en je voeten en je handen en je appendix allemaal een andere functie hebben. Die natuurlijk anders is, want dat laat het organisme leven. Nou, conservatieven vinden dat ook voor de samenleving. Dat ieder mens zijn eigen positie heeft. Dus een arbeider is een arbeider. De koning is een koning. En ja, als je daaraan gaat rommelen, dan stort de hele samenleving in. Nou, dat is iets waar liberalen zich tegen verzetten. Dat is iets waar vooral socialisten zich tegen verzetten. En wat je tegenwoordig eigenlijk niet zo heel veel meer tegenkomt.
Nee. Je vertelde ook ergens dat je katholiek bent opgevoed. Doe je daar nog iets mee?
Een beetje, ja.
Wat is een beetje?
Nou, ik ga nog wel eens naar de kerk. Te weinig, maar als het kan, doe ik dat graag.
En betekent het dan ook dat je een beetje gelooft?
Ja. Ja.
Wat is dat dan?
Ik geloof wel dat er een God is, maar ik heb geen idee hoe of wat die is. Maar ik geloof wel dat die er is.
Dat is wel
dus in die zin ben ik gelovig.
Ja, maar ook wel een verrassende uitspraak voor een wetenschapper.
Nee, ik denk dat wetenschap en geloof niet zo heel erg elkaar... Nee, het is een andere manier naar tegen de werkelijkheid aankijken.
Ja, en gebruik je geloof ook wel eens in de politieke arena?
Nee, niet zoveel. Nee, een mooi citaat uit de Bijbel wel eens ooit tijdens een AO'tje, dat kan. Doe dat altijd goed.
Maar wat je staat, als je gelovig bent, sta je wel totaal anders in het leven dan als je niet gelovig bent, toch?
Nee, ik haal daar gewoon wel een gevoel van gemeenschapszin, solidariteit. Kijk, je kunt het naaste liefde noemen of solidariteit. Dat is een klein beetje hetzelfde. Je kunt het rentmeesterschap noemen, je kunt het duurzaamheid noemen. Dat zijn dezelfde dingen. Als Christus iets zegt, is het de gelijkwaardigheid van mensen. En toch ook wel het gevaar van lege rijkdom. Van je zingeving halen, je zin uit het leven halen uit materie. Nou, dat zijn denk ik lessen die je in bijna elke religie kunt terugvinden. Of bij heel veel filosofen ook trouwens.
Ja, maar ik ben er altijd zo verbaasd over dat je dan met zo'n... Ik begrijp wel dat er wetenschappers zijn. Ik begrijp het eigenlijk ook niet helemaal. Maar ik weet dat er wetenschappers zijn die gelovig zijn. Maar dat je... Ja, op een dogmatische manier geloven, begrijp dan nog meer dan wat jij zegt. Van ja, er is een God, maar ik weet niet wat het is.
Ja, ik vind het net zo goed als je zegt...
Maar als wetenschapper, misschien ook als politicus, als er dan iets vaags is, dan wil je dat toch helemaal net zo lang over nadenken dat het vorm heeft?
En dat is nou het verschil.
Of vind jij het prima dat het iets vaags is?
Ja, dat is nou het verschil tussen politiek, waar je alles goed moet doordenken. Het wetenschap, waar je achter alles, achter elke vraag een nieuwe vraag moet stellen. Maar bij geloof is dat helemaal niet het geval.
Nee, dus je stelt achter elke vraag weer een nieuwe vraag. Je bent altijd op zoek naar de waarheid. Ja. En dan als het om iets heel persoonlijks en iets heel belangrijks gaat, namelijk het geloof, dan ga je ermee akkoord dat het iets is waarvan je eigenlijk ook geen idee hebt wat het is.
Nou, omdat het ook niet te beschrijven is.
Nee. En dan kan je... Ja.
Dus ja, dan kun je het wel proberen te beschrijven, maar... Het ziet niet zoveel op.
Nee.
Kijk, theologische discussies hebben erg weinig met geloof te maken.
Ja. Je had het net ook al even over het oerconservatisme. Dat eigenlijk niet meer bestaat in Nederland. Nu kan je wel zeggen dat... Nou ja, wij noemen rechtsvaak conservatief. Dat we steeds misschien in een steeds rechtser land zijn gewonnen.
Ja.
Vooral als je kijkt naar de verkiezingsuitslagen. Is dat iets waar je zorgen over maakt?
Nou, mensen kiezen, daar heb je het mee te doen. Maar wat ik wel zie is dat... Kijk, een samenleving... Ja, dat is meer dan egoïsme. Er is een gevoel van solidariteit, saamhorigheid. Mensen zijn sociale wezens. He, zet ons maar eens op een onbewoond eiland. Je houdt het geen 3 dagen vol en na een week ben je dood.
Ja.
Wij zijn in wezen sociaal. En die solidariteit moet je ook op een bepaalde manier organiseren. En waar ik me heel erg aan stoor, is dat politici dat verdacht maken. Die zeggen, ja, studiefinanciering, dat is slecht. Een goed pensioenstelsel, dat is slecht. Als je ziek bent, dat je dan goed gezorgd en geholpen wordt. Als je werkloos bent, dat je sociale huurwoningen hebt... dat je dingen samen organiseert. Dat slecht, dat verdacht wordt gemaakt. Omdat dat juist precies niet de taak is van de politiek. De politiek moet juist gemeenschap, solidariteit... een samenleving organiseren en daar verantwoordelijkheid voor dragen. Dus ik vind het gewoon ook slechte politiek.
Ja.
Ja, nee, dat is voor bedrijven, dat is voor de markt en dat is voor Europa. En wij gaan er niet over. Ja, we gaan er wel over. Je kunt dat niet uitbesteden aan de markt.
Je hebt een enorm wantrouwen in de markt. Dat lees je ook overal terug als je interviews over jou leest. Neoliberalisme is echt een scheldwoord voor jou.
Zo is het.
Maar waarom heb je dan zoveel wantrouwen in de markt... en zoveel vertrouwen in de overheid...
Nee, ik heb weinig vertrouwen in de overheid. Want de meeste acties die ik voer zijn tegen de overheid. Alleen daar hebben we iets over te zeggen. En de markt is heel nuttig. In bepaalde omstandigheden. Maar je ziet dat marktwerking ook een heel erg een moraal heeft. Het doet een beroep op het individu. Het zet aan tot competentie, tot concurrentie. Nutsmaximalisatie op de korte termijn. Maar ja, als je wilt dat mensen samenwerken. Duurzaam. Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Ja, dat kun je via marktwerking niet organiseren.
Wel,
dat moet je op een andere manier organiseren. Omdat de markt dat nou eenmaal niet doet.
Ja, maar je ziet ook toch ook wel ondernemers die... Nou ja, de uitvinder van de Tesla.
Zeker.
We hebben hier architecten gehad. Dus niet alleen maar... Het is niet dat zij geen moreel kompas zouden hebben, toch?
Nee, helemaal niet. Maar dat zijn gewoon vakmensen.
Ja.
Dat prima. En die kunnen op een markt kun je dan goed functioneren. Maar als je alles laat bepalen door een markt die niet gereguleerd is... Dan krijg je een samenleving die steeds harder wordt. Waar de tegenstellingen steeds groter worden. Steeds meer competitie, steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Steeds meer korte termijn denken. Dan krijg je een economische crisis van je welste.
Ja.
Dat is wat je ziet. Ik ben niet tegen bankiers... Maar wel tegen bankiers die niet gecontroleerd willen worden. Die zich niet aan regels willen houden. Die zich, ja, als je de markt daarop loslaat... dan krijg je dat ze ons allemaal gaan bedriegen.
Toch zou je kunnen zeggen, als je naar de geschiedenis kijkt... van onze westerse samenleving... dat juist de ideologen meer ellende hebben veroorzaakt... dan misschien wel de markt.
Ja, als ze niet gecontroleerd worden. En dat geldt voor de markt. De markt moet gecontroleerd worden. Door de democratie, door de politiek, door de mensen... En dat geldt zeker, ja, elke gesloten ideologie, elk dogmatisme, daar heb ik een grote afkeer van. Want het moet gecontroleerd kunnen worden. En daarom maak ik me ook zo boos over zoiets als het referendum. Omdat dat ook een mentaliteit laat zien van... ja, maar wij hoeven niet gecorrigeerd te worden, wij hoeven niet gecontroleerd te worden, wij weten het beter. Jullie vinden allemaal dat, de bevolking vindt dat, maar wij, de bestuurders, wij weten het beter. Ja, dat is dat omslagpunt. Dan verlies je je democratie en dan verlies je je transparantie... en dan begin je op gevaarlijk terrein te begeven als samenleving.
Toch is ook een van de kritieken op het nieuwe kabinet... dat het weinig visie heeft, weinig ideologie.
Ja, daar ben ik het niet mee eens. Het heeft heel veel visie en ideologie. Alleen, het is echt echt, als je ziet naar de keuzes die worden gemaakt, is het de keuzes voor het grote geld.
Maar ben je zelf een ideoloog?
Elke politicus heeft, als het goed is, elke politicus heeft een ideologie. Dat is namelijk hoe je tegen de dingen aankijkt. En dat merk je als ik voor een zaal met SP'ers sta. Dan hoef ik heel veel dingen niet uit te leggen. Maar ik ben ook wel eens uitgenodigd bijvoorbeeld door de JOVD. En dan merk je dat je soms dingen niet goed snapt. Ik was door de JOVD uitgenodigd om te komen praten over socialisme en liberalisme. En toen zei ze, maar wat is de SP nou? Ik zei, de SP, dat is een volkspartij voor vrijheid en democratie. En toen was er zo'n slimme JOVD'er die zei, maar dat is de VVD toch al? En toen hebben we een interessante discussie gehad over vrijheid en democratie. En hoe je daar vanuit de VVD naar kijkt en hoe je daar vanuit de SP naar kijkt.
Ja,
en dan zie je dat je over dezelfde woorden, dat daar een hele andere wereld achter schuil gaat. Dat wij echt anders kijken tegen de mensen en tegen de dingen.
Maar ik kan me wel voorstellen dat als je daar dan een idee, een bepaalde kijk hebt, dat zo'n referendum zit dat natuurlijk dan wel in de weg. Want dan heb je een bepaalde ideologie, dan hou je een referendum, maar eigenlijk als jij, als de wereld zo zou zijn zoals jij zou willen, dat alles gecontroleerd werd en alles bepaald door het volk, heb je helemaal geen ideoloog nodig.
Nee, maar zo is het niet. Het is zo dat mensen kiezen gewoon, ons.
U vraagt wij draaien.
Nee, juist niet. Het is andersom. Mensen kiezen ons. Wij maken een regering, die regering maakt wetten. En vervolgens geef je de bevolking de mogelijkheid als ze... We maken heel veel wetten. Maar stel, er is zoiets als een sleepwet. Die heel erg ingrijpt in het leven van mensen. Nou, dan zijn mensen kunnen zeggen, dat is prima, hartstikke goed, ga dat vooral doen. Maar nu is er een initiatief om daar een referendum over te houden. En dan hebben mensen dus de mogelijkheid om dat te corrigeren. Gewoon de mensen die je kiest, de Tweede Kamerleden, de regering te corrigeren. Dat is toch eigenlijk heel gewoon. En dan kunnen we straks een discussie krijgen. En dan weet ik niet wat de uitkomst is. De uitkomst kan zijn dat mensen zeggen van, we vinden het prima die sleepwet. Of mensen zeggen uiteindelijk van, we vinden het geen goed idee. Maar als je dan al van tevoren gaat zeggen als minister-president, als meneer Buma, als meneer Pechtold van, u kunt stemmen wat u wilt, maar we trekken ons er toch niks van aan. Ja, dan is het mis.
Ja.
Dan is er echt goed iets mis.
Maar de meest, vergevorderde vorm van het referendum is natuurlijk dat je thuis, dat je geen stemming in de Tweede Kamer hebt, maar dat je thuis gewoon zelf mee kan stemmen.
Ja, daar ben ik dus wat minder voor. Daar ben ik dus niet voor. En ik denk dat heel veel mensen daar dus ook niet op zitten te wachten. Mensen hebben wel wat anders te doen.
Ja. Dus het referendum vind jij democratisch
genoeg? Het gaat er niet om dat mensen thuis allemaal het werk moeten doen wat Tweede Kamerleden doen. Nee, mensen moeten gewoon hun werk doen. Het mooie in ons systeem is dat ze daar Tweede Kamerleden voor kunnen kiezen. Dan kunnen ze mij kiezen of een ander kiezen. En wij gaan die regering controleren. Wij gaan de regering maken, wetten maken. Als mensen dan denken van wat spoken ze allemaal uit in Den Haag, wat horen we nou weer en wat hebben ze nou weer voor rare wet gemaakt? Ja, dan moeten mensen natuurlijk de mogelijkheid kunnen hebben om ons te corrigeren, terug te fluiten. Dat is zo logisch, zo bazaal, zo wezenlijk voor de democratie.
We gaan nog even muziek luisteren.
Kijk.
En dan gaan we het daarna nog even hebben over de klokkenluiders.
Ja.
Want jij hebt een plaatje meegenomen.
Ik heb een plaatje meegenomen, van Ivan Heijlen.
Ja, de werkmens.
Ja.
Waarom heb je dat plaatje? Ja.
Wel, als maandag zijn we ziek. Dinsdag zijn we moe. Woensdag is de weg. Donderdag zijn we zot. En vrijdag is de laatste. En dan drinken we ons allemaal zat. Hier zit een werkmens. Een werkmens. Een werkmens. Hij zit daar hier. Morgenochtend maakt toch veel goed. Betatten en te matten op een roep. Hier zit een werkmens, een werkmens, een werkmens. Hij zit daar hier. En dan zonderdags lopen we uit. En zo versnor de mat. En zondag zitten we vriend. En dan ook nog zoet. En dan tussendoor dan nog even uit de broek. Hier zit een werkmens. Een werkmens, een werkmens. Als het daar hier. Maar de lochting mocht toch veel goed.
stoel. Hier zit me weer. En zo is het leven goed, want God heeft je gemopt. Maar ik kan toch al gepeest, en ik kan toch al gevloekt. Ik had toch helemaal meer tijd om te werken op een roep. Hier zit een werkmeis, een werkmeis, een werkmeis. Als het daar is. Vele goed, betatten en te matten op een roel. Hier zit een werkmeis, een werkmeis, een werkmeis. Als het daar is.
Ivan Heijden met De Werkmens.
Zo is het.
Dat is muziek uit jouw hometown.
Nou, nee, het is een Vlaming, maar wij luisterden vroeger... Ik kom uit Hilvarenbeek, vlak aan de Belgische grens.
Ja, precies.
En daar luisterde ik altijd naar de Piraat. Mijn vader had een duivenkooi en dan mocht ik dan als jongetje zitten... tot de Piraat klaar was met uitzenden. Uh-huh. En die zenden net zo lang uit tot mensen belden met verzoekjes. Dus ik zat altijd heel lang te hopen dat verzoekjes kwamen en goed te luisteren. En er kwam prachtige muziek bij voorbij, zoals Ivan Heijlen.
Ja, je woont nu in Amsterdam, zit hier ook piraten?
Die cultuur is een beetje verdwenen. Nee, maar dat was... Kijk, in België mocht het.
Oh ja.
Dus langs de grens met Vlaanderen had je er echt heel veel.
Ja. Hey, we moesten het nog even over de klokkenluiders hebben. Ruim een jaar geleden opende jij het huis voor de klokkenluiders.
Ja.
Dat was om klokkenluiders... Die konden zich daar melden.
Ja, te beschermen en onderzoek te doen.
En te beschermen. En jullie konden dan ook onderzoeken of... het waar was waarvoor zij de klok luiden. Nu stond er vanochtend ook nog een heel stuk in de krant... over dit klokkenluidershuis. En daarin stond ook dat er 800 meldingen waren geweest. En dat er precies 0 zaken waren afgerond.
Ja.
De voorzitter is ook opgestapt.
Ja.
Wat is er nou misgegaan?
Ja, echt verschrikkelijk. Ik heb 10 jaar lang gewerkt aan een wet. Het Huis voor Klokkenluiders is er. Kan de klokkenluiders beschermen, onderzoek doen.
Met een budget ook?
Met een budget, alles erop en eraan. Alleen dat is vervolgens ingericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken... door Ronald Plasterk. Ja, kan niet anders zeggen, die heeft het verprutst. Dus er melden zich heel veel mensen. Die worden ook goed behandeld. Dus als je misstand hebt, ga naar het Huis voor Klokkenluiders. Alleen, ze moeten niet alleen klokkenluiders beschermen... maar ook onderzoek doen naar misstanden. En dat komt niet van de grond... Dat heeft ook mee te maken dat toch de verkeerde mensen op de verkeerde plek zaten. De voorzitter is ondertussen weg. En er loopt op dit moment een groot onderzoek. En ik hoop over een paar weken het huis weer... dan hoop ik dat het huis weer full swing onderzoek kan gaan doen.
Ja, dat is wel balen. Het was uniek in de wereld.
Het is zo balen omdat je daar als Kamerlid zo hard voor gewerkt hebt. 10 jaar lang. En klokkenluiders daar ook zo een hoop op hebben gevestigd. En dan zie je dat zo'n minister dat gewoon verprutst. Maar goed... er is ook weer een mogelijkheid om het te herstellen. Er is nu een onafhankelijk onderzoek. En ik heb er alle vertrouwen in dat het huis over een aantal maanden... gewoon wel echte onderzoeken gaat doen. En mensen die hun burgertaak doen en een misstand melden... gewoon echt beschermd worden.
Ja, en je hebt het idee dat de Kamer daar nog steeds wel achter staat.
Nou, alle partijen hebben het uiteindelijk goedgekeurd. Zowel in de Tweede als Eerste Kamer. Elke partij. Dus we zijn er ook allemaal verantwoordelijk voor dat dat een succes wordt.
Ja.
En dat kan ook een succes worden... er is een wet, er is een budget, er zijn bevoegdheden, er is een mooi pand. Alleen, er werken ook goede mensen overigens. Alleen, er moet even een goed bestuur komen die daar echt mee aan de slag gaat.
Hoe gaan jullie zelf om met klokkenluiders?
Nou, een van de redenen dat het huis er is, is omdat ik gewoon ook met klokkenluiders te maken kreeg. Hè. Mensen die bij mij op de kamer huilend in de stoel zaten, die een belangrijke maatschappelijke misstand hadden, maar waar... die doodsbenauwd waren, waar ik ook niks mee kon doen als Kamerlid... omdat ik anders hun naam bekend zou maken. En ja, je kan als Kamerlid... dat past niet. Je weet dat er iets niet deugt, maar je kan er niks aan doen. En dat heb ik. En blijkbaar hebben dat ook veel andere Kamerleden... van andere partijen gehad. En dat heeft ertoe geleid dat initiatief vanuit de Kamer is gekomen... en alle partijen dat gesteund hebben.
Ja.
Dat is ook zo'n ding. Dat deugt ook niet in onze democratie. Dat mensen die een burgerplicht doen... die een ernstige misstand melden, dat die gecoïneerd worden, een leven kapot wordt gemaakt... dat hoort in onze democratie niet. En daarom moet het huis ook lukken.
Jullie hadden binnen de partij ook een eigen klokkenluider, Sharon Gesthuizen. Die klaagde over kadaverdiscipline in de partij. Daar schreef ze ook een boek over. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Nou, dat is niet een klokkenluider, dat is meer een arbeidsconflict, zou ik zeggen. Ik heb het boek gelezen. Ik vind het een ontzettend interessant boek. Goed geschreven, mooi geschreven. Maar ik moet ook zeggen dat ik me daar, ja, dat ik toch in heel veel dingen niet herken. Ik ben al heel erg lang lid van die fractie. Ik discussieer over alles. Als het beeld wat zij schetst zou kloppen, dan had ik daar niet gezeten.
Nee, dus er zit geen kern van waarheid in die partij.
Nou ja, het is haar belevenis. En ja, ze heeft ook veel persoonlijke problemen gehad. Het is haar manier zoals zij dat beleefd heeft.
Ja.
Dat vind ik ontzettend jammer. Want ja, dat wil je niet. Maar voor mij is juist zo'n fractie juist heel belangrijk. Ook een soort thuis, een plek waar je veilig bent. Waar je met elkaar kunt discussiëren. Waar je elkaar kunt steunen. Waar je kameraden bent. Omdat je elke dag de strijd naar buiten moet voeren.
Ja, maar blijkbaar heeft zij dat niet zo gevoeld.
Nee, dat klopt.
Nee.
Ja.
Ga je dan wel ook bij jezelf te raden? Want je zegt nu van ja, is dat persoonlijke probleem? Dat vind ik dan iets te makkelijk. Je gaat niet zomaar een heel boek schrijven. En het was niet zomaar een partijlid die even stage
kon
lopen.
Nee, dat klopt.
Er zit ook 41% van de mensen achter zich bij de voorzittersverkiezing.
Ja, dat klopt. Nou, maar ik merk wel dat het is moeilijk werk, hard werk, onder grote druk. En je krijgt daar heel veel energie van als je het doet voor dingen waar je echt mee eens bent. Maar ik merk ook dat als je dingen zou moeten doen waar je het niet helemaal mee eens bent, hè, dat je niet meer eens bent met de bepaalde standpunten van de partij, ja, dan wordt het werk heel zwaar. En dan krijg je er geen energie van, maar dan kost het energie. En misschien is dat wel wat hier gebeurd is, dat het gewoon ook met bepaalde standpunten van de partij niet meer eens was. Ja, en dan wordt het heel moeilijk.
Ja,
dan moet je
Jan Marijn is natuurlijk, ik heb hem ook vaak gesproken, is ook een pittige man.
Zeker, ja. Dat klopt, maar Jan Marijnissen, daar kun je heel veel van leren. Maar daar kun je ook alles tegen zeggen.
Ja.
En dat moet je ook doen.
Maar ja, dat gevoel heeft zij niet gehad, dus.
Nee, blijkbaar niet. Nee.
Nee. Wordt daar, jij hebt er dus wel serieus over nagedacht. Wordt er daar binnen de partij ook op een serieuze manier wordt het op een serieuze manier besproken?
Ja,
wordt
tuurlijk.
Gezegd van ja, wij herkennen ons daar niet eens. Heeft
privéproblemen. In de fractie wordt daar veel besproken. We hebben nu ook een nieuwe fractie. We hebben ook al heel lang een nieuwe leider. We hebben Agnes Kant gehad, Emiel Roemer. Ik moet zeggen, de club die we nu hebben is een ongelooflijk leuke club. Veel jonge nieuwe mensen, veel dertigers, een nieuwe generatie. En ja, ik kan met iedereen overal over spreken en overal over discussiëren.
Ja. Je zit al heel lang in Den Haag.
Ja.
Ga je nu ook weer vol vuur die oppositie in?
Ja. Ja, ik heb ook wel over nagedacht of ik het nog een keer moest doen. Want ik zit er dus al lang. Maar het vuur brandt echt flink. Er is zoveel te doen. Het is ook zo'n ontzettend mooie taak dat je gekozen wordt om de regering de macht te controleren. Je kunt de aanval ingaan op KPMG, op de regering, op de grote machten en krachten. En je kan als Kamerlid best veel. Je bent in je eentje met één medewerker. Maar je kunt alle informatie krijgen. Je kunt iedereen spreken. Je kunt overal vragen over stellen. Alles agenderen. Ja, het is echt een hele mooie baan. Ik ben er nog niet klaar mee.
En wat wil je later worden?
Als ik groot ben?
Ja.
Ooit ga ik een geschiedenis van de wijsbegeerte van Nederland schrijven.
Oh ja, maar die is het toch al? Kloekloen of zo? Ja.
Het laatste handboek van de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Handboek is van 1959. Dus er kan wel eens een update komen.
Maar dat zal nog wel even duren dus.
Nou, ja, ik denk het wel. In ieder geval 4 jaar. En wat de toekomst brengt, weet ik niet. Dat is zolang, kijk, ik heb me altijd voorgenomen. Op het moment dat ik het gevoel heb dat ik moet, dat ik naar mijn werk ga, dan stop ik ermee. Maar het is ook een soort roeping. Iets wat je wil doen. Iets waar je, ja, iets waar je energie uit haalt. Iets wat eigenlijk gewoon fantastisch werk is.
Gaan we nog een biertje drinken?
Graag.
Dat kan wel met een Brabander, toch?
Ja, we hebben een uurtje extra vannacht.
Dus. Precies. Dankjewel, Ronald van Raak. Dit was de overnachting. Zometeen neemt Wouter Bouwman u weer mee naar alle hoeken van de aarde. In de wereld van BNNVARA. En ik zeg tot volgende week en een hele fijne nacht.